Ik wilde zeggen half lege zaal, wat heeft Danny vorige week gezegd? Nee hoor. Een groep zit in Roemenië, dacht ik, hè? En de andere helft is op vakantie. En de rest zag dat ik op het spreekrooster stond. Ik wil graag met jullie zometeen lezen uit Jacobus hoofdstuk 5. Vanaf vers 13 tot en met 18. En terwijl je dat rustig kan opzoeken, hè, hint, Nieuw Testament, wil ik jullie graag nog ergens op wijzen. In september gaan Jessica en ik de Life School leiden in Dordrecht. Dat is een discipelschapsschool wat één keer in de twee weken is, op de woensdagavond. Locatie hopen we deze week bekend te maken. En het is eigenlijk niet door ons bedacht hoor. Het is een school die eigenlijk in het hele land is. En eigenlijk zeiden Jessica en ik tegen elkaar, ja, maar er is nog geen beweging van discipelschap en een discipelschapsschool waar ruimte is voor het werk van de Heilige Geest, waar een stukje charismatische vernieuwing is in Dordrecht. Zijn er mensen die uit Dordrecht komen? Nou, van harte welkom. De rest is ook welkom. Maar we willen vooral zeg maar een bron openen ook van charismatische vernieuwing in Dordrecht. En er komen allemaal sprekers uit het hele land, ook een aantal die jullie kennen. Esther Vorsteman, Karim Landousi. Ik heb een aantal flyers meegenomen. Ik zou zeggen, kijk ernaar, bid ervoor of dat ook iets voor jou zou kunnen zijn. Vanaf september in Dordrecht. Ik leg hem even weg. Hebben jullie ondertussen Jacobus 5 gevonden? Nou, dan gaan we met elkaar lezen. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Amen. Het thema van vanmorgen is het gelovige gebed. Het gebed van geloof. Dat hebben we net gelezen in Jacobus hoofdstuk 5. En het gaat over ziekenzalving. En Jacobus is misschien wel de oudste brief van het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk echt in de prilstadium van de gemeente geschreven, toen ze eigenlijk heel veel dingen nog niet uitgevonden hadden, nog niet wisten hoe het werkte. Er wordt ook nog in Jacobus van de synagoge gesproken bij samenkomsten, omdat ze eigenlijk nog, het was de Joodse gemeenschap die in Jezus geloofde en die bij elkaar kwam. En Jacobus geeft instructies die ons een inkijkje geven van hoe ze met de eerste gemeente omgingen met tegenslagen als ziekte. En ik wil eigenlijk met jullie gewoon vers voor vers daarna gaan kijken. En dan vervolgens ook de link leggen met, maar hoe gaan wij daarmee om? En wat betekent het voor ons om een gelovig gebed te hebben? En dan aan het eind, ja, ik vertel altijd het hele programma alvast van tevoren, wil ik ook met elkaar gaan bidden voor genezing. Is één iemand enthousiast? Halleluja. Oké, het eerste wat Jacobus zegt, vers 5, hoofdstuk 5, vers 13. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Het is gewoon duidelijk, als je een kind van God bent, dan ga je gewoon door verschillende fases heen. En het ingewikkelde aan de gemeente is dat iedereen door elkaar heen zit. Degene die het moeilijk hebben en degene die blij zijn en het liefst een loflied zouden willen zingen. En voor beide is in het Nieuwe Testament ruimte. En voor beide zou ook in de gemeente ruimte moeten zijn. Als je op een bergtop staat en als je door een diep dal heen gaat, Iedereen is welkom in het huis van God. Maar het seizoen waar je in zit, vraagt wel wat verschillend van je. Want als je het dus moeilijk hebt, dan is dus de aansporing extra om te bidden, maar ook om voor je te laten bidden. En op de een of andere manier, en ik denk dat er ook heel veel geestelijke strijd omheen zit, nou ik weet het wel zeker, doen we dat juist niet op het moment dat we het moeilijk hebben. Wat er heel vaak gebeurt als we het moeilijk hebben, als we te maken hebben met tegenslag, dat kan fysiek zijn, dat kan in een relatie zijn, dat kan op ons werk zijn, is dat we met iedereen erover gaan praten, behalve met God. Maar ook dat we eerder geneigd zijn om ons terug te trekken in een isolement. Dat we ons gaan afzonderen van elkaar, dat we ons gaan afzonderen van God. En dat we eigenlijk alleen een worsteling aangaan waarvan het niet de bedoeling is dat we die alleen aangaan. Ik weet niet of ik dat wel eens vaker verteld heb, maar Jessica was een keer in contact met iemand die eigenlijk thuis zat en depressief was. En zei, ik zit in het donker in mijn kamer en ik probeer God aan te roepen, maar er gebeurt helemaal niets. Hij is zo ver weg. Ik weet nog dat Jessica zei, ja, maar dat is ook ergens begrijpelijk, want er gaat een mix van verschillende stoffen door je lichaam heen, door de medicatie, die al maken dat dat ook iets met je gevoelsleven doet. En je zit alleen in een kamer. Je zit alleen, terwijl God ons broeders en zusters gegeven heeft om zijn liefde door te geven. We zijn niet geroepen om dingen alleen in ons kamertje met God op te lossen. En daarom zie je de eerste aansporing. En hier gaat het over mensen die ziek zijn. Maar kan je alvast verklappen, in de Bijbel is niet zo'n sterk onderscheid tussen fysiek ziek zijn of mentaal ziek zijn. Voor beide geldt die aansporing. Kom uit je isolement. En Jacobus zegt eigenlijk, betrek de gemeente erbij. En hoe betrek je de gemeente er in dit geval bij? Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Hé, de verantwoordelijkheid ligt dus bij de zieke. De verantwoordelijkheid ligt bij degene die een nood heeft om anderen erbij te halen en ze te betrekken. En ook dat doen we vaak niet. Hoe vaak hoor je wel niet, ja, ik zat ziek thuis en ik had dit en ik had dat en er was niemand die naar me omkeek. En dan stel je gewoon even de vraag, maar wisten de anderen ook dat je ziek thuis zat? Nee, dat niet. Maak je nood bekend, want dan kan een ander ook zijn verantwoordelijkheid nemen om iets voor je te betekenen. Dus Jacobus legt de verantwoordelijkheid bij de zieke. Als je nood hebt, kom in beweging. Als je ziek bent, ga niet in een isolement zitten, betrek de gemeente erbij. Want je bent niet geroepen om hier alleen doorheen te gaan. Oké, hou de oudste erbij. Nou, de oudste zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. Betekent dit dan dat als het gaat over ziekenzalving, dat dat altijd door een oudste moet gebeuren? Nou, zo is de gemeente wel begonnen. Maar de gemeente was ook een stuk kleiner dan de gemeente nu. En ik geloof, maar goed, daar mag je ook anders over denken, dat oudsten als leiding van de gemeente ook dat gezag mogen delegeren, bijvoorbeeld naar een ministryteam, zoals hier in de gemeente gebeurt, of naar andere broeders en zusters die graag voor mensen bidden. Het gaat erom dat die oudsten hier de gemeente vertegenwoordigen. Dus haal de vertegenwoordigers van de gemeente erbij en laat voor je bidden. En, dan staat er, laat ze voor hen bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Olie zalven? Waarom met olie zalven? Nou, als je naar het Oude Testament gaat kijken, dan zie je dat oliezalving altijd gebruikt wordt om iets of iemand in verbinding te brengen met God. Om iets of iemand te wijden aan God. Ik zeg iets. Waar doe ik dan op? Wat werd er in het Oude Testament gezalfd met olie? altaren, maar ook de hele tabernakel, hè, werd gezalfd met olie. Iets en iemand. Wie werden er nog meer gezalfd? Wie zijn die iemanden die gezalfd werden in het Oude Testament? Koningen, priesters, profeten. Elia die Elisa zalft. Wat je dus eigenlijk met de zalving doet, en olie is daar het symbool van Gods tegenwoordigheid, is dat je eigenlijk iemand wijdt aan God. Iemand in de handen legt van God. Iemand in verbinding brengt met God. Wat is het allermooiste wat je kan doen als er iemand bij je komt met een nood, als er iemand bij je komt die ziek is, is eigenlijk die persoon in verbinding brengen met de levende God. En daar is het zalf van olie een symbool van. God geeft ons symbolen, God geeft ons rituelen die ons helpen om zijn tegenwoordigheid te ervaren. Zalven met olie. Het is niet dat die olie geneeskrachtig is. En soms zie je wel eens op webshops dat speciale zalfolie uit Israël aangeboden wordt of van een of andere genezingsbediening. Het zit niet in de olie, het zit in de God die we daarmee symboliseren. En het geloof wat opgewekt wordt doordat je fysiek ook ervaart, hey, zoals die olie op mijn hoofd komt, zo mag ik ook geloven dat God mij aanraakt in mijn ziekteproces. Daarom zijn we opgeroepen om dit te doen. Ja, weet je wat het gek is? Dit doen we heel vaak niet. Dit doen we veel te weinig. Ja, het gebeurt wel eens. Wel eens. Maar wij zijn veel sterker geneigd om of te denken, nou ja, mijn kwaal is niet belangrijk genoeg, of het te verwachten van de medische specialisten. En dat is hartstikke goed hoor. Het is heel goed om naar de fysiotherapeut te gaan voor je rug. Het is heel erg goed om naar de tandarts te gaan voor je kiezen. Het is heel erg goed om medische specialisten te laten kijken naar je bloed. Hartstikke goed. En ik geloof ook dat God die aan ons gegeven hebben. Hey, maar er staat ook in Gods woord dat het belangrijk is dat we ook de gemeente betrekken als we ziek zijn. En voor ons laten bidden. En dat doen we veel minder. En Randy Clark zegt daarover dat we daardoor ook veel minder genezing zien. Omdat we vaak niet uitstappen met wat Gods woord van ons vraagt. Ik had een keertje een spreker uit India over de vloer. En dat was een man die in India echt prachtige wonderen heeft meegemaakt, waar je echt alleen maar bij kan kwijlen en denken, wauw, zo staat het ook in Handelingen beschreven. En we reden langs het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik moest hem naar zijn logeeradres brengen. En hij vroeg mij, wat is dat? Ik zei, dat is ons ziekenhuis. Hij zei, wat een prachtig paleis. Het was net nieuw, hè, Albert Schweitzer. Hij zegt, dat is zeker gebouwd van de allerrijkste. Ik zei, nou nee, ja, eigenlijk iedereen die kan hier naartoe gaan. Hij zegt, wauw. Hij zegt, in India, niemand in mijn gemeente kan naar een ziekenhuis gaan. Daar hebben we het geld niet voor. Ja, de enige ziekenhuizen waar je naartoe kan gaan, die maken het alleen maar nog erger. De echte goede ziekenhuizen, die zijn alleen maar voor de rijken. Maar in mijn gemeente zijn de mensen niet rijk. Het enige wat wij kunnen doen als iemand echt ziek is, is met elkaar bidden, 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 bidden. En daarom zien zij veel meer wonderen dan wij. Maar kan je zeggen, zelfs met alle wonderen die zij meemaken, is de levensverwachting daar nog steeds in die gemeente een stuk lager dan hier bij ons. Maar zij zijn eigenlijk door de omstandigheden gedwongen, en dat is ook met de kerk in Afrika zo, om Jacobus 5 telkens in praktijk te brengen, omdat ze geen andere opties hebben. En omdat wij zoveel opties hebben, is het bidden voor genezing eigenlijk iets wat, ja, nou dat is mooi, dat kunnen we ook nog doen. Hey, maar het is wel de weg die Gods woord ons wijst. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Wat is een mooiere erkenning? Tuurlijk is het belangrijk om dan ook gewoon naar de dokter te gaan en naar het ziekenhuis. Maar wat is een mooiere erkenning dat elke genezing, of die nou door de hand van de dokter komt, of rechtstreeks door gebed, of allebei, en soms weten we niet precies hoe het zit, maar dat elke vorm van genezing van onze levende God komt. En dat erken je door ook gewoon de gemeente te vragen om voor je te bidden en je met olie te zalven. En dan staat er iets moois. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Het gelovige gebed. Redden, opstaan. Vergeving. Ik ga over alle vier wat zeggen. Maar begin even met het gelovige gebed. Wat is het gelovige gebed? Betekent dat dat je jezelf moet oppompen met geloof en dan dingen gaat uitspreken van je bent genezen? Is dat het gelovige gebed? Dat is maar een vraag. Het gelovige gebed? Kan een uiting zijn van een gelovig gebed. Maar wat wij vaak doen, is dat we dan denken dat het gelovige gebed dus eigenlijk betekent dat dat gelovige gebed is. En dat, nou, rekening houden met de mogelijkheid dat je misschien ook een begrafenis moet voorbereiden, dat dat dan tegen een gelovig gebed ingaat. Maar dan versmallen we het gelovige gebed naar dat wij eigenlijk alleen maar vanuit ons geloof ervan uit moeten gaan dat God alles en iedereen geneest. En op het moment dat we dat niet kunnen opbrengen, ja, denken we soms ook nog eens een keertje dat dat de reden is dat iemand niet geneest. Nee, het gelovige gebed is iets anders. Geloof is ontzettend belangrijk. Maar geloof gaat niet over het resultaat. Maar gaat over het vertrouwen in de persoon met wie je verbindt. En dat is Jezus. Kijk naar die vier vrienden. Die verlamde man aan de voeten van Jezus legden. Ze hadden groot geloof. Dat Jezus alles kan. Maar Jezus had helemaal niet gezegd dat hij hem ging genezen. Maar ze wisten, het is onze taak om iemand aan de voeten van Jezus te brengen. Het is onze taak om vol geloof iemand in verbinding met Jezus te brengen. Hij is degene die geneest. Hij is degene die bevrijdt. Hij is degene die herstelt. Als je gaat kijken naar wat er wordt bedoeld met het gelovige gebed, dan is het handig om gewoon eens te kijken in de Jacobusbrief waar het woord geloof nog meer gebruikt wordt. En wat Jacobus er nog meer over te zeggen heeft. Want zo kan je zien dat die woorden allemaal met elkaar in verbinding staan. Het gelovige gebed. In Jacobus 1 staat over wijsheid. Dat we wijsheid van God moeten vragen. Wijsheid is een gave die God wil geven. Maar dan staat er, vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in de zee. Met andere woorden, als je aan God om wijsheid vraagt, ga er dan ook van uit dat God een goede God is die ook je die wijsheid wil schenken. Dat is het eerste. Ga ervan uit dat God een goede gever is. Tweede, Jacobus 1, vers 21. Nee, daar kom ik zo meteen op, dat gaat over redden. 2, vers 14. Nou, ze hebben wel allemaal met elkaar te maken. Geloof, redding, genezing. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Hey, reddend geloof komt ook bij Jacobus 5 voor. Dus eigenlijk het feit dat je voor je laat bidden voor genezing, het feit dat je je laat zalven met olie, dat je het verwacht van God, is al een daad van geloof. Je brengt het in praktijk. Het is één ding om te zeggen, ik geloof dat God geneest. Maar in praktijk brengen is dat je zegt, en daarom laat ik voor me bidden voor genezing. Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Nee, handel ernaar. Kun je trouwens ook verkeerd bidden? Het gaat hier over het gelovige gebed. Jacobus heeft ook geschreven over gebed waarvan je al weet dat God het niet gaat verhoren. Jacobus 4. U verlangt naar iets, vers 2, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Oké. Dus hier gaat het om een hart dat ten diepste niet met God bezig is, maar een hart dat in conflict is met anderen, dat in conflict is met zichzelf. Het is een situatie waarin ook een gemeente de loopgraven ingegaan is en tegenover elkaar staat en waarin er jaloezie is en hartstochten en conflicten. En dan vinden we het gek dat God gebeden niet verhoort. Er moet iets in onze houding naar elkaar en in onze gebeden zitten waardoor God ook kan komen met zijn Heilige Geest. En wat is dan het gelovige gebed? Het gelovige gebed richt zich op Jezus en het evangelie. Jezus zoals hij in het evangelie beschreven is, verkondigd is. Dus gelovig gebed wil zeggen dat in jouw gebed je bij God komt, niet vanuit ach, ik arme zondaar en arme bedelaar en misschien staat de deur open, misschien niet, misschien wordt mijn petitie aangenomen, misschien niet. Nee, het gelovige gebed wil zeggen dat je bij God komt als zijn geliefde kind, die gereinigd is en geheiligd is door het bloed van Jezus, die aanvaard is, die vergeven is en die God die alles laat meewerken ten goede. En die voor je is en die niet tegen je is. En die je alles mag vragen in zijn naam. Dat is een gelovig gebed. Je komt dus vanuit het evangelie tot Jezus die alles volbracht heeft. En je vraagt hem wat er in je hart is. Gelovig gebed. En als wij elkaar niet zien vanuit de bril van het evangelie als geliefde kinderen van God. Ja, ze kunnen heel ingewikkeld doen, maar ten diepste zijn ze door God geheiligd, gereinigd, geroepen, aanvaard. Als we zo niet naar onszelf kijken en zo niet naar elkaar kijken, dan kunnen we ook niet gelovig bidden voor genezing. Dat is de lens van waaruit we voor elkaar naar elkaar mogen kijken en voor elkaar mogen bidden. Vanuit de waarheid van het evangelie. En vanuit die waarheid van het evangelie komt naar boven dat Jezus voor onze zonden gestorven is, maar dat hij ook onze ziekte gedragen heeft en dat hij opgestaan is uit de dood en dat alles door hem volbracht is. Dat is gelovig gebed. Je gaat ervan uit dat wat je aan hem vraagt, elke kwaal die je hebt, alles waar je tegenop bokst, alles waar je mee te maken hebt, dat alles door Jezus volbracht is. En dat hij de koning der koningen is. Er is niemand boven Jezus. God hoeft naar niemand op te kijken. Jezus hoeft niemand om toestemming te vragen. Hij heeft alle macht. Ook over ziekte. Ja, ik zeg dat omdat wij er heel vaak van uitgaan dat als bijvoorbeeld een dokter een diagnose uitspreekt, dat een soort vonnis is die onherroepelijk is. Het is belangrijk dat we diagnoses serieus nemen. Maar er staat altijd een God boven die het onmogelijke kan doen. Jezus heeft alle macht. Dat betekent om gelovig gebed te hebben. We geloven in een onmogelijke God die iets kan wat wij niet kunnen. Wij kunnen ook niet genezen. Hij alleen kan genezen. Maar we brengen iemand in verbinding met de levende God bij wie alles mogelijk is. Dat is gelovig gebed. Het gelovig gebed zal de zieke redden. Oh, dat vind ik zo mooi. Dit vind ik zo mooi. En de Heer zal hem laten opstaan. Redden. Hey, dat woordje gebruikt Jacobus ook. Dan gaat het ook over de reddende kracht van het evangelie. De boodschap die in u geplant is, die u kan redden. Jacobus 1, vers 21. Aanvaard de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Jacobus 2, zou dat geloof hem soms kunnen redden? Waar gaat het dan over? Zodra een gebed gebaseerd is op het volbrachte werk van Jezus en op de boodschap van het evangelie, dan gaat er altijd een reddende kracht van uit. En die reddende kracht, die kan zowel onze ziel als ons lichaam bereiken. En vaak ook allebei. Maar dit is ons uitgangspunt. Als wij bidden, is het niet dat het gebed niet verder komt dan het plafond. Maar er gaat altijd reddende kracht vanuit. Naar onze ziel. Naar ons lichaam. God geeft altijd iets. Hij geeft geen stenen voor brood. Als wij hem vragen om goede gaven, zal hij het ons geven. Lucas 11. Hoeveel te meer als wij hem om de Heilige Geest vragen. Hij geeft ons altijd iets. Er gaat altijd een reddende kracht van ons gebed uit. En weet je wat ons probleem is? Wij zien vaak heel beperkt wat God aan het doen is. Wij versmallen die reddende kracht. Bijvoorbeeld iemand komt en heeft ontzettend last van zijn been. En nou, dan gaan we ons daarop richten. Dus we bidden eigenlijk Gods reddende kracht over dat been uit en in de naam van Jezus. En dan gaat iemand nog steeds zo weg. En dan denken we, zie je wel, God verhoort ons gebed niet. Maar wacht even. Er gaat altijd reddende kracht van ons gebed uit. En het is belangrijk dat we ons ook openstellen dat God soms ook iets anders aan het doen is in die persoon dan waar wij op dat moment op gefocust zijn. God doet altijd iets. Hij zit niet met zijn handen op zijn rug. Als zijn kinderen tot hem komen, hij geeft altijd iets. Iemand van wie ik veel geleerd heb over dit onderwerp, hij is helaas al overleden, Bart Doornweert, die zei daar het volgende over. Had een keer een beeld van God gekregen waarin God het eigenlijk een beetje uitlegt, maar ik vind het zo'n mooi beeld dat ik het herhaal. Of graag met jullie deel. Hij zag een bol met water en daarin dreven allemaal minnetjes en plusjes. Hij zegt, en die bol, dat was eigenlijk wie wij als mens zijn. En die minnetjes, dat zijn allemaal negatieve ervaringen en pijn, ziekte, afwijzing, teleurstelling, woorden die over ons uitgesproken zijn. En die plusjes zijn alle mooie ervaringen in ons leven, liefde, verbinding, de dingen die we met God hebben meegemaakt. Hij zegt, en elke keer als wij naar God komen met die bol, weet je wat God dan doet? Dan maakt hij van een minnetje een plusje. Dan voegt hij iets van kracht, van liefde, van bemoediging toe. Ook als uiteindelijk niet het minnetje een plusje wordt waarvoor we gekomen waren. Echt gelovig gebed. Waardoor er een reddende kracht uitgaat van het evangelie. Zorg ervoor dat ook als de zieke niet gezond naar huis gaat, hij een ontmoeting en een aanraking van de Heilige Geest heeft gehad. En zich bemoedigd voelt en bekrachtigd en getroost. Omdat God altijd iets geeft. Amen. En dan maakt het ook ontspannen. Want dan is het niet meer dat wij het moeten doen. Maar we brengen mensen in verbinding en hij gaat iets doen. En hij gaat altijd iets doen. Hij geeft altijd iets. Ik heb verschillende keren met mensen gebeden, ook met kinderen gebeden, voor genezing. En helaas ook meegemaakt dat de gebeden niet verhoord werden zoals wij het zouden willen. En je aan een graf komt te staan. Dat is hartverscheurend. Dat maakt een diepe impact om dat soort dingen mee te maken. En toch, als ik dan optrok met de familie, merkte ik dat ook in die dagen God iets aanreikte vanuit de hemel, vaak op een bovennatuurlijke wijze, waardoor hij eigenlijk liet zien, hé, maar ik ben erbij, ik heb alle macht, ik heb de dood overwonnen, je kind is bij mij. Verschillende keren gehoord dat iemand vurig gebeden had voor genezing en zo teleurgesteld was en dacht, nee, ik kan niet opgeven. Nu moet ik bidden voor dat het kind weer opgewekt wordt uit de dood. Ik kan dit niet loslaten. En dan moest ik de begrafenis gaan voorbereiden en ik dacht, hoe gaat dit goed komen? En dan kom je de dag erop. Dan doet moeder de deur open en zegt, ik heb vannacht over Jezus gedroomd. En ik zag dat hij mijn dochter bij de hand nam. Ik zag dat mijn zoon welkom geheten werd. En dat ze de hemel binnenliepen. Verschillende keren heb ik dat soort verhalen gehoord. God geeft altijd iets. De hemel staat altijd voor ons open. Hij is altijd bereid om ons te geven wat wij nodig hebben. En als wij dus bidden, gaat er altijd reddende kracht van het evangelie uit. En die reddende kracht kan onze ziel bereiken en ons een stuk troost geven en een stukje innerlijke genezing. En die reddende kracht kan ook ons lichaam bereiken, waardoor we krachtig worden en opstaan. En daar zit ook die woordspeling in. Reddende kracht. Het geloofgebed zal de zieke redden. Als Jezus de bloedvloeiende vrouw geneest, zegt hij, je geloof heeft je gered. Het is die genezende kracht die van Jezus uitging, die haar lichaam genas. Maar er wordt ook gesproken over de reddende kracht van het evangelie. Het gaat van dezelfde persoon uit, Jezus. Geest, ziel, lichaam. Er gaat altijd reddende kracht uit vanuit de troon van God, van wanneer wij vanuit het evangelie bidden voor elkaar. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Dat vind ik ook zo mooi, hè? De Heer zal hem laten opstaan. Dat woordje opstaan, dat kan letterlijk betekenen, zoals bij Petrus zijn schoonmoeder, hè, waar hij Jezus voor liet bidden. Dat zou niet iedereen doen, maar schoonmoeder. Petrus wel. Nee. Dat was al een mooie gave van geloof. Hè? Dat hij Jezus uitnodigde voor zijn schoonmoeder te bidden. Die lag met zware koorts op bed. En dan staat er dat ze opstaat en ze ging Jezus dienen. Maar het woord opstaan wordt ook gebruikt over wanneer Jezus opstaat uit de dood. En wanneer wij zullen opstaan uit de dood. En dat mag ons uitgangspunt zijn. Ook als we bidden voor genezing. Dat uiteindelijk alles door Jezus volbracht is. En wij zien nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Maar we weten dat hij de overwinnaar is. En op een dag zal zelfs de dood het moeten afleggen tegen hem. Want hij is de overwinnaar. En op een dag zal iedereen opstaan uit de dood. Dus hoe dan ook, Jacobus 5 gaat altijd in vervulling, want Jezus is de voleinder van ons geloof. En soms zullen we zien dat we vurig voor iemand voor genezing hebben gebeden, maar dat de vervulling daarvan pas in het nieuwe koninkrijk ten volle zichtbaar wordt. Maar dat wil niet zeggen dat onze gebeden zonder uitwerking zijn geweest. Amen. En dan zegt Jacobus iets zo bemoedigends. Heel vaak denk je, ja, wie ben ik nou? Wie ben ik nou? Ik heb toch geen genezingsbediening, ik ben toch John Wimber niet. Die is trouwens ook al overleden. Ik ben Bill Johnson toch niet. En zo dachten heel veel Joden ook over zichzelf, Joodse christenen. Wie ben ik nou? Ik ben de apostel niet. Ik ben Elia toch niet. En zegt hij dit, Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. De Joden die maakten Elia zo belangrijk. Je hebt Mozes en je hebt Elia. En we houden de stoel vrij voor Elia. En Elia is opgegaan naar de hemel. En Elia heeft het vuur uit de hemel geroepen. En Elia is de grootste profeet. Er was nog net geen Elia-verering, zoals je in katholieke kerken Maria-verering hebt. Was er daar een soort van Elia-verering. Het grenste er tegenaan. Elia is zo groot, Elia is zo bijzonder. En Jacobus zegt, Elia was een mens net zoals wij. Wat Elia deed, dat lag niet aan hem. Dat lag aan die grote God. En als het gaat om genezing, dan gaat het niet over mensen die daar een bijzondere gave voor moeten hebben. Ja, die heeft God gegeven. Maar God kan het door iedereen doen, want het gaat niet om bijzondere mensen. Het gaat om een bijzondere God. Amen. Elia was een mens net als wij. Elia kan roepen wat hij wil, maar als God geen vuur uit de hemel laat komen, dan komt er niks. En wij kunnen bidden wat we willen, maar als God niet beweegt, dan gebeurt er niks. We hebben hem nodig. En het gelovige gebed is dat we ons verbinden met hem. Even één ding over zonde trouwens. Dat is wel goed om even te noemen. Er zijn zonden die maken dat je ziek wordt. Dat weten we ook vanuit het natuurlijke. Als je heel veel drinkt, dan word je daar ook ziek van. Als je heel veel rookt, dan heeft dat ook geen goed effect op je gezondheid. Maar als je heel erg verbitterd bent, dan kan dat ook een effect hebben op je hart. En soms kan het zijn dat als je bidt en je geeft de Heilige Geest de ruimte, dat hij concreet aanreikt van, hé, maar dit moet je belijden, dit moet je kwijt, dit moet gedekt worden, dit moet je brengen bij Jezus die ervoor gestorven is. En op het moment dat je dat doet, dan zie je dat er een stukje genezing komt. Daarom is dat belangrijk, dat als we bidden, dat we ook even ruimte laten voor de Heilige Geest. Is er nog iets wat tussen jou en God in de weg staat, of wat je eigenlijk wil benoemen, omdat je het kwijt wil, ook omdat daar al een genezende werking van uitgaat. Dat is altijd belangrijk. Maar het is niet zo dat als iemand ziek is, hij dan wel gezondigd moet hebben. Of dat als iemand gezalfd wordt, dat hij dan ook altijd zonde moet belijden. Nee, er moet wel iets concreets zijn. We laten de ruimte open en tegelijkertijd volgen we daarin de Heilige Geest. Beken elkaar uw zonde, bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Altijd gaat er kracht, liefde, genezing, bevrijding uit vanuit Gods troon wanneer we elkaar in verbinding brengen met zijn kracht. Amen. Gaan zo voor elkaar bidden. Ik wil nog één ding zeggen over ons geloof. Als we heel eerlijk zijn, als het gaat over genezing, vind ik het gewoon heel moeilijk om te geloven. Dat God dat gaat doen, dat God dat kan doen. We belijden allemaal, God is een God van genezing, maar als het dan op aankomt van geloof je ook dat hij hier en nu kan genezen, dan vinden we dat opeens een stuk ingewikkelder. En ik weet niet of je dat wel eens hebt gemerkt, maar dan ga je voor iemand bidden en tegelijkertijd denk je, het zal toch wel niet gebeuren. Je bidt vuur voor en dan kan je zelfs proclameren, in de naam van Jezus, wees genezen. Terwijl je denkt, nou... Het zal toch wel niet. Wie herkent die gedachte? Je gaat ergens voor bidden en tegelijkertijd komt gelijk als een deken over je heen, maar het zal wel niet. En zeker als je al een keertje mee hebt gemaakt dat iemand ziek is geweest en het hele proces ingegaan is, bijvoorbeeld met kanker en uiteindelijk sterft. Oh, ik heb al zo verschillende keren vurig gebeden voor genezing en ik heb het niet gezien. En dan denk je bij de volgende die kanker heeft in het begin, oh ja, ja, toen waren we ook zo vurig en we hebben ook enthousiast voor gebeden, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Dat is hoe ongeloof ruimte kan maken in ons hart. En eigenlijk maakt dat we ten diepste ons niet kunnen voorstellen dat God nog steeds wonderen doet. En ik moest zo denken aan die vader die dat ook had. Met dat kind. Ik wil even een stukje daarvan lezen. Toen ze terugkwamen, Jezus was net op de berg verheerlijkt, Markus hoofdstuk 9. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. Wat was het geval? Ze waren voor iemand die bezeten was, waren ze aan het bidden voor genezing, voor bevrijding, en er gebeurde niks. En dan gingen ze theologisch over discussiëren met elkaar over het hoofd van die jongen. Dat zou zo in Nederland kunnen gebeuren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan en hij knarst met zijn tanden, hij wordt helemaal stijf. En ik zei tegen uw leerlingen dat ze moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Het zou zo over ons kunnen gaan. En nou zie je dat Jezus toch best wel geïrriteerd is over ongeloof. Hè? Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Soms denk ik wel eens, pijnlijk, wat zou Jezus zeggen als hij ziet hoe wij met geloof omgaan? Breng hem bij me. En ze brachten de jongen bij hem en toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken en met schuim op de lippen viel op de grond en rolde heen en weer, allemaal poespas daar. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde al vanaf zijn vroegste jeugd, bla bla bla, een heel verhaal over wat die jongen heeft. En dan vers 23, jongen. Of 22. Als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Als u iets kunt doen. We hebben al van alles geprobeerd. Misschien kan Jezus ook nog iets doen. Beetje wat verlichting geven of zo, weet je wel. Misschien kan Jezus ook nog iets. Hoe vaak gaan wij niet als we ziek zijn zo naar Jezus toe? Als u ook nog iets kunt doen. We gaan naar de dokters toe, daar verwacht het van. Maar als u ook nog iets kan doen, dat zou fijn zijn. En dan draait Jezus het helemaal om. Of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Weet je waarom? Omdat geloof je in verbinding brengt met Jezus die alles kan. Dus is ook alles mogelijk. Dankzij Jezus. En dan komt dat eerlijke antwoord. Het zou ook zo mijn antwoord zijn. Meteen riep die vader uit. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Het is helemaal niet kloppend wat hij zegt. Als hij zegt ik geloof, hoeft hij ook niet te zeggen kom mijn ongeloof te hulp. Maar als hij zegt kom mijn ongeloof te hulp, hoeft hij ook niet te zeggen ik geloof. We zijn soms zo tegenstrijdig, zo'n tegenstrijdig vat. Maar weet je wat het mooie is aan die vader? Hij pompt zichzelf niet op. Van oké, ik geloof. Hij erkent gewoon, ik heb het niet. Ik heb dat geloof niet. Ik heb dat geloof voor genezing niet. Ik kan het gewoon niet. Maar ik wil het wel. Kom mijn ongeloof te hulp. En dat is het mooie. Geloof is niet iets wat we bij onszelf moeten oppompen. 1 Korinthe 12, het is een gave van de Heilige Geest. En daar gaan we als eerste om vragen. Dat God ons opnieuw de gaaf van geloof gaat geven, ook voor genezing. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Nu is het een mooi moment voor een piano-achtergrondje. Ik wil Anne vast naar voren vragen. Ministry captain. De generaal. Ik zal zo toelichten. Anne, ik heb nog een mooie rol voor je zometeen. Oh, jij hebt gelijk door, je geeft haar gelijk de microfoon. Oké. Het eerste, als we eerlijk zijn, is ons hart heel tegenstrijdig. We willen graag geloven, maar het lukt gewoon heel vaak niet. Ook omdat het natuurlijke zo duidelijk de feiten elke keer in ons gezicht schreeuwt. En dan geloven dat er een God is die daar bovenuit stijgt en het onmogelijke kan doen. Dat is echt ingewikkeld. Kan ik niet zomaar uit mezelf. Daar heb ik hem bij nodig. Daar heb ik de Heilige Geest voor nodig. Dat is iets wat me gegeven moet worden. En wanneer wil God dat geven? Hetzelfde met wijsheid. Als we hem erom vragen. Wat heb je nodig bij wijsheid? Dat je erkent, ik heb die wijsheid uit mezelf niet. Maar ik weet wel dat u het hebt, daarom kom ik bij u. Hetzelfde met geloof. Ik weet dat ik uit mezelf niet heb, maar u hebt het wel. Daarom vraag ik u, geef me gaaf van geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. En dat is mijn eerste oproep die ik wil doen. Dat als jij bij jezelf merkt, elke keer als ik wil bidden voor genezing, dan merk ik dat ik in een soort kramp schiet. En dan merk ik dat als ik ergens voor bid, dat ik eigenlijk al denk, nou het zal wel niet. En dat ik eigenlijk gewoon een worsteling aanga, elke keer weer opnieuw met mijn eigen teleurstelling. Als dat voor jou geldt, dan wil ik je vragen om op dit moment naar voren te komen. Wacht ook niet te lang. Om het zichtbaar te maken en eigenlijk zoals die vader te zeggen, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik wil geloven. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ik wil uw kracht zien. Ik wil uw genezing zien. En ik weet dat u veel meer kan dan wat ik heb gezien. Ik wil me vasthouden aan uw woord en wat de Bijbel over u zegt. En niet aan mijn teleurstelling. Oké. Hebben we iedereen? Gewoon even een vraag. Is iedereen die zich aangesproken voelt door deze oproep ook hier? Als dat niet zo is, kom er dan nog even bij staan. Ja? Dan wil ik u vragen om een moment je handen te openen. Want het is een gave van God waar we hem om gaan vragen. En wat is gelovig gebed op grond van het evangelie? Je staat hier niet om je eigen verdiensten. Je staat hier niet omdat je vanmorgen aanwezig was. bij de vroege early morning bid stond. Je staat hier zelfs niet omdat je deze week gevast hebt. Je staat hier op grond van het volbrachte werk van Jezus. Het is een genadegave. Het is zo belangrijk dat dit ook vanuit de gemeente geactiveerd gaat worden. En daarom wil ik Anna vragen om een moment even voor de groep te staan. En een gebed uit te spreken. Een zegenend gebed. En het is goed als je ze ook even de handen oplegt. Waarin je ze geloof toebidt. De gave van geloof. En alles wat op je hart is, ga je gang.